Thema is, ik heb er vanochtend over gesproken in een andere gemeente, maar nu spreek ik erover in de eigen gemeente. Maar het wijkt altijd, dat kan ontzettend verschillen, het is maar welke kant de Heilige Geest opgaat. Maar het thema is wel, zoon, dochter of slaaf. Wat is de baas in ons leven? Zoon, dochter of slaaf? Wat is de baas in ons leven? En voor degenen die dat willen en kunnen, kunnen we opslaan Johannes hoofdstuk 8. U weet wel, Johannes, de 15 studies van Johannes. Kijkt u ze wel op het YouTube-kanaal? Ik hoef geen handen te zien, want ik ben nog steeds in een goede bui. Johannes 8, vers 28 en 29. En dan de versen 30 tot en met 36. Heel belangrijk, onderwijs van Jezus. Alles wat in de Bijbel staat is belangrijk, maar het onderwijs van Jezus steekt er nog bovenuit. En Jezus is in een gesprek, heel lang gesprek, en dan rondt hij iets af. En dat lezen we in vers 28. Daar staat: Jezus dan zeide, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd hebt, en hij bedoelt op zijn kruisiging, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd hebt, zult u inzien dat ik het ben en niets uit mijzelf doe. Doch dat ik dit spreek, gelijk de Vader mij geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behaagt. En dan gaan we naar vers 30. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van mij. En u zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt u dan, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, en ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Tot zover. Jezus is zo kort en krachtig en duidelijk. En ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Ik heb hier geschreven, het komt niet van mezelf, maar uit het NRC Handelsblad. In het NRC staat een artikel van 20 juli 2018. En deze krant maakt melding van cijfers uit de jaarlijkse Global Slavery Index. En deze index wordt sinds 2013 ieder jaar vastgesteld door de Walk Free Foundation. Het gaat hier dus om moderne slavernij. En de krant vermeldt dat naast traditionele slavernij ook dwangarbeid, schuldslavernij, gedwongen huwelijken en kinderarbeid worden meegeteld. Wereldwijd zijn er zo'n 40,3 miljoen mensen in een vorm van slavernij. Nederland telt zo'n 30.000 mensen. Verschrikkelijk, zeg ik. Ik blijf het zeggen. Al is er nog maar één mens op aarde in slavernij, dat is er één te veel. Slavernij is een verschrikking. Het is een vloek. Nou, gelukkig schijnt onze overheid hier serieus aan te werken. En we hopen dat maar vurig. En wij kunnen ervoor bidden. Nou, hoewel er allerlei oorzaken ten grondslag liggen aan vormen van slavernij, je kunt er van alles bij bedenken. Misdadige organisaties die kinderen kidnappen of volwassenen, die mensen uitbuiten, met valse voorwensels naar Nederland toe lokken voor een baan in de horeca en die achter een raam belanden. Maar ook gewoon kinderen die uitgebuit worden, die eigenlijk moeten spelen, maar die in een kleine fabriek heel hard moeten werken. Het is slavernij. Dus er zijn heel veel redenen voor die slavernij aan te voeren, maar er is iets wat nog veel dieper gaat dan de druk van buitenaf en de controle van buitenaf die mensen als het ware gevangen neemt. Wat een verschrikkelijk iets. Maar er is nog een diepere laag. En we hebben het net gelezen over die laag. En Jezus is daar duidelijk in. En in die laag, die diepere laag, ligt eigenlijk alle ellende ook nog eens opgesloten. Want Jezus zegt, wie een slaaf doet, is een slaaf van de zonde. Heel veel slavernij kan van buitenaf opgelegd worden. In onze oorlog waren we ook 5 jaar lang, in de Tweede Wereldoorlog, waren we 5 jaar lang onder het juk van de nazi's. We konden niet doen wat we wilden en wie het wel probeerde en gepakt werd, die betaalde met zijn leven. Druk van buitenaf, slavernij van buitenaf, om maar te zwijgen over het verschrikkelijke koloniale verleden. Een vloek in het kwadraat. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar er is ook een slavernij waar Jezus over spreekt. En dat is de slavernij in onszelf. En die komt voort uit onze zwakheden. Dat is iets wat ons onder een juk brengt, waar we niet onder vandaan kunnen komen. De slavernij van de zonde. Ja, het is een ernstige vorm van slavernij. Want daar kun je niet onder vandaan komen. Je kunt daar niet van wegvluchten, want die zit in jezelf, die slavernij. Jezus spreekt er duidelijk over. En het kan destructieve vormen aannemen. Hoeveel mensen hebben wij wel niet stuk zien gaan door verslaving? En dat kan alles zijn. Je kan de hele rij opnoemen, maar het kan ook heel onschuldig zijn. Maar ook hele dingen, hele subtiele dingen die je niet als verslaving ziet zo direct, of direct, kunnen verslavend zijn. Wat dacht je van een workaholic? Er zijn mensen die worden helemaal nerveus als ze niet meer kunnen werken. Dan gaan ze ontwenningsverschijnselen krijgen. Worden onrustig, gaan bewegen, ze hoeven niet te bewegen. Maar ze zijn verslaafd aan het werk. En verslaving kan ook eigenlijk best wel een beetje zielig zijn. Maar is heel sterk, weet je dat? Er is een macht van gewoonte, er is een macht van verslaving. En dat wil zeggen dat er iets in ons is dat de baas is. En nou ga ik een voorbeeld aanhalen. En dat heb ik ook aangehaald in de andere gemeente waar ik vanochtend sprak. Maar jullie begrijpen dit voorbeeld wel als ik dat gebruik. Hoe is het mogelijk dat een reep van 12, nou nee, ik weet niet eens hoe groot die is, 10 centimeter sterker is dan een volwassen mens? En niet zeggen, oh nee, dat is onzin. Nee, dat is geen onzin. Want hoe kan het als jij je voorneemt, hoe kan het dat als jij je voorneemt om niet te snoepen, om van dat opa-profiel een beetje af te komen, hoe kan het dan toch zo zijn dat, ik zal de naam van die reep niet noemen, maar dat je in de kast hoort, Jan, ik ben hier, en dan zeg ik weet het. Dat hoef je mij niet te vertellen. Want mevrouw heeft boodschappen gedaan. En dan ga ik naar die trommel. Ja, Marion is eigenlijk de schuld, hè? En dan ga ik naar die trommel. En dan, ik ben heel handig erin. Hop, die deksel is er zo af. En dan boem. En dan misschien volgt er nog wat. En dan 's avonds denk ik, ben ik toch niet happy. Heb je die reep gehad? En nog weet ik veel wat voor toestanden erachteraan. Ik ben toch niet happy. Nou is het niet zondig hoor, om een reep te eten hoor, broer. Voel je, zeg niet, het is, broeder mij, die predikt dat het zonde is als je chocola eet. Dat zo gaat het, hè? Maar dat is niet zo. Maar ik bedoel te zeggen, er zijn dingen die hebben macht over ons leven. Dit is makkelijk, dit is een reep. Maar die kan soms sterker zijn. Wat dacht je van een sigaretje als je verslaafd bent? Dat je niet kan winnen van zo'n klein sigaretje. Of de porno-site. Of het casino. Of, nou noem het, drank, drugs weten we allemaal. Maar er zijn 1001 verslavingen. 1001. En dat wil zeggen dat er iets in ons is wat sterker is dan onze wil. En we hoeven niet in paniek te raken, want ik zeg, we zijn in goed gezelschap. Iedereen weet hier, en ook degenen die met vakantie zijn of die ziek zijn, iedereen weet hier dat er momenten zijn dat dingen in onszelf sterker zijn dan onze wil. Ik hoef geen eens handen te zien. Anders moet je vanavond weer blij dat je gelogen hebt als je je hand hebt opgestoken. Dat hoeft niet. We hebben allemaal momenten gehad dat we dachten, ik ga het doen. En dat toch die innerlijke wil sterker was. En we bevinden ons in goed gezelschap. Want als er één was die een sterke wil had, een ijzeren wil, was het de apostel Paulus. Hij was sterk, hij was gedetermineerd zou ik bijna zeggen. Hij was vastberaden om zijn doelen te bereiken. Hij strekte zich daarna uit, hij tuchtigde zijn lichaam. We kunnen allemaal wat van hem leren. En toch moet deze man ook ontdekken wat Jezus zegt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En we weten allemaal wat Jezus bedoelt. En het vlees, dat is goed onthouden, is niet alleen dat wat om je botten zit, hè? En je spieren. Je vlees is ook je ziel. Je ziel behoort ook tot het vlees. En dat moeten we onderwerpen aan onze geest. En dat is het geheim. Onze geest, met hulp van Gods woord en Gods geest, kan ons vlees breken. De macht van het vlees. Kan. We zijn niet willoze slachtoffers. Macht kan gebroken worden. En we gaan lezen hoe dat mechanisme werkt, waar Jezus op doelt, waar Jezus van zegt, de geest is wel gewillig, je wil wel, maar het vlees is zwak. En dat zegt hij als Jezus, hè, als hij in de tuin zit en hij is aan het bidden, want hij wil niet naar Golgotha, hij wil dat allemaal niet meemaken, hij wil niet van God verlaten worden. En hij vraagt aan zijn leerlingen of ze mee willen bidden. En ze waren wel op de bidstond, maar ze waren zo moe dat ze in slaap vielen. Hij had er niks aan. Hij moest het helemaal alleen doen. Helemaal alleen. En dan gaan we iets lezen in de Romeinenbrief, hoofdstuk 7. En dan zien we Paulus aan het woord. En Paulus, ja, mensen. We kunnen heel veel van Paulus leren, maar ook zijn inzet. En zijn gedrevenheid, niet zijn bezetenheid, zijn gedrevenheid. Paulus was gedreven, maar hij ontdekte ook wat Jezus al lang had geleerd. En hij schrijft dat iets anders op natuurlijk, want hij is Paulus. Jezus had één korte zin nodig. En Paulus die heeft zinnen met bijzinnen en tussenzinnen nodig. Maar ook dat is duidelijk. Paulus had die gaven natuurlijk. En we zullen lezen vanaf vers 21... Dit is wat Paulus schrijft. Hij heeft eerst opgeschreven, een hele hoop frustratie heeft hij geuit in zijn brief aan de Romeinen. Niet omdat hij zielig wil doen, niet omdat hij in een negatieve bui is, maar onder de inspiratie van de Heilige Geest laat hij zien hoe geest en vlees in gevecht kunnen raken. En hoe je gefrustreerd kunt raken, omdat het lijkt of dat je vlees wint. En dan komt hij tot een conclusie in vers 21. En hij zegt, wij zouden zeggen, ik kom tot de conclusie, maar Paulus schrijft, zo vind ik dan deze regel. Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verrustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en die mij tot krijgsgevangene maakt, wij zouden kunnen zeggen, tot slaaf maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? God zij dank, door Jezus Christus onze Here. Paulus schrijft het heel mooi. Paulus zegt dit, hij praat over de inwendige mens. Je hebt een inwendige mens, dat is je geest, dat is je ziel, dat is de inwendige mens, die kun je niet zien. En hij zegt, die geest van hem, deel van de inwendige mens, want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Dus Paulus heeft zoiets in zich van, oh, God is goed en zijn inzettingen zijn goed. En ik moet ze houden, dat is goed voor mezelf, dat is goed voor mijn omgeving, dat is wat de wereld nodig heeft. Het is goed, het is zuiver, het is krachtig. Maar dan ontdekt hij iets. Want als hij probeert daar handen en voeten aan te geven, dan gaat er iets in zijn leden, gaat werken wat zich niet wil onderwerpen. En dat zijn alle dingen, zonde is alles wat tegen de geopenbaarde wil van God ingaat. Alles wat tegen zijn wil ingaat is zonde. De zonde kan ook zijn dat als je iemand moet helpen en je blijft gewoon op je stoel zitten, en je helpt niet, is dat ook zonde, want dan ga je tegen de wil in. Dus zonde is heel breed en zonde is dat wat tegen de wil van God ingaat. En Paulus ontdekte, als ik het goede wil doen, als ik me heb voorgenomen om God te dienen, dan is het kwaader er als de kippen bij. Het is heel irritant, maar zo schijnt het te werken. We kennen allemaal wel de gezegende avond die we hebben gehad met een concert of een geweldige dienst die we meemaakten. Of een conferentie of weet ik veel. En we waren in de glorie. En we waren in de overwinning. En we voelden ons heel geestelijk. Maar op de parkeerplaats kregen we al ruzie met onze partner. Over iets stoms. Wegzalving. Wegglorie. Dat heb ik uit een boekje hoor, want Marion en ik... Wij kennen dat toch niet, Marion? Marion, nee. Ik ook niet, nee. Maar zo werkt het. Zo werkt het. Als ik het goede wil doen, is het kwade nabij. Weet je wat God zei tegen Kain? Kain, als je goed handelt, is prima, maar als je verkeerd handelt, weet dat de zonde ligt als een belager aan de deur. Zijn begeerte gaat naar je uit. Hij probeert je, op je zwakheden observeert hij en dat pakt hij op. Maar jij moet erover, zegt God, heersen. Er staat in de Bijbel, Satan gaat rond als een briesende leeuw. En hij kijkt wie die kan verslinden. Doet Satan het in zijn eentje? Nee, natuurlijk niet. Niemand van ons heeft waarschijnlijk met Satan te maken gehad. Maar hij is niet alleen, hè? Er zijn nog meer lelijke leeuwen. En die lopen om ons heen. Hij gaat rond. Kijk, stel dat ik dit ben even. Hij gaat eromheen en hij kijkt naar mijn zwakheden. En ik, oké, die jongen is gevoelig voor Snickers. Zwak punt. En hij kijkt, en hij kijkt, en hij wacht tot hij een moment vindt. En hij slaat toe. Word nou niet paranoia. Net als daar komen de schutters, weet je wel, die kerel, met die grote ogen. Niet paranoia, maar wees wel alert. Wees wel alert, want die machten zijn reëel. Ze zijn echt reëel. Paulus riep het ook uit. Wie zal mij verlossen? Heel dramatisch, Midden-Oosten-achtig. Hè? Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Maar hij geeft ook het antwoord. Godezijdank door Jezus Christus. Maar hoe doet Jezus het? Want dit is belangrijk. Hoe doet Jezus het? Hoe verloste hij ons? Niet alleen van onze zonden. Dat is al geweldig genoeg. Maar hoe verlost hij ons? Luister goed wat Jezus tegen zijn toehoorders zei, maar wat hij ook tegen ons zegt. Hij zegt dit, als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk leerlingen van mij. Ik herhaal het een keer. Als u in mijn woord blijft, bent u waarlijk leerlingen van mij. Dat is de voorwaarde, in het woord blijven. Dat is de voorwaarde. Er is een voorwaarde aan verbonden, dat kun je nooit loszien. Je kunt niet zeggen, ja, de Heere maakt me vrij. Ja, zegt de Heere, ben ik wel toe bereid, maar blijf wel in mijn woord. Want dat is de voorwaarde. Als we niet gehoorzaam zijn, kunnen we ook geen beroep doen op de belofte van God. Als we geen rust nemen op de Sabbat, als we die dag niet... En we werken maar door en we werken maar door... En we nemen geen rust 's avonds en we hebben hele korte nachtrust en we gaan maar door en we gaan maar door. Moet je niet gaan roepen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Want dan zegt de Heer, denk aan de rustdag, die heb ik niet voor niks gegeven. En denk aan de rust overdag. En niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Denk daaraan, anders brand je op. En al die uurtjes die je gedacht had te winnen... Door langer te werken, die moet je 7-voudig terugbetalen. Als je met burn-out bent, uitgeschakeld. Ervaringsdeskundigen. En duizenden getuigenissen. Dus de voorwaarde is dat je in het woord van Jezus blijft. Ik ga straks uitleggen hoe je dat doet. En dan volgt de belofte. En als je in mijn woord blijft, dat is de voorwaarde, zegt Jezus... Dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Dus de voorwaarde is in het woord blijven. De belofte is, dan ga je de waarheid verstaan. En als je de waarheid gaat verstaan, dan kan Jezus je vrijmaken. En denk erom, het woord horen is nog wat anders dan het woord verstaan. Want de verre achterneef van Gebru, die kwam een keer uit Namibië, uit Ethiopië. En die had een boek gekocht van de profeet Jesaja. En die was aan het lezen. En hij kon lezen, want hij was een ontwikkelde man. Hij kon lezen, hij las precies wat er stond, alleen hij begreep het niet. En dat is verstaan. Dus hij zat daar te lezen en het zweet brak hem uit. En hij denkt, waar gaat het over? Wie is dat lam? Is dat die schrijver? Is dat Jesaja? Wie is het lam? En Filippus werd uit de campagne weggerukt. En God zei, Filippus, en die, misschien heeft hij tegengestribbeld, ik weet het niet, maar hij zei, laat het allemaal achter je gaan naar die eenzame woestijnweg. En hij hoort die man lezen in die kar, want hij werd getild, die kamerheer. En hij loopt naast hem en hij hoort hem Jesaja lezen. En ineens zegt Filippus, versta je wat je leest? Je leest het wel, je kan goed lezen, heb ik gehoord. Maar begrijp je ook wat ik lees? En die man zegt, hoe kan ik het begrijpen als niemand het me uitlegt? Dus als wij in de woorden van Jezus blijven en de Heilige Geest komt erbij, gaan we het woord verstaan. En als we het woord gaan verstaan, dan gaat het woord ons vrijmaken. Want die reep hoeft geen macht over je te hebben. Je seksverslaving hoeft geen macht over je te hebben. Je drankverslaving hoeft geen macht over je te hebben. Je kan het overwinnen. En denk niet, ja, dat roepen die domme predikers van het evangelie. Die weten niet beter. Ook in de neurowetenschappen komen ze erachter dat de macht van gewoonte en verslaving heel sterk is. Is heel sterk. Heel sterk. Maar er is iets in onze hersenen dat sterker is dan die macht. Onthoud dat maar. Er is geen excuus voor ons door te zeggen, dat kan ik niet overwinnen. We kunnen het overwinnen. En helemaal als ik hier nog wat over vertel. Nou, Paulus zegt, en hij is heel praktisch, Jezus is ook heel praktisch. Jezus heeft gezegd, je moet in mijn woord blijven. Nu, je bent hier vanmiddag, dus je bent nu in het woord. Je gaat weer even in de wijnstok. Dus als het goed is, hoop ik, we hebben al ontvangen in de aanbidding. Je krijgt een input van God. En als het goed is, ook door het woord. Dus je zaait nu, zegt Paulus, op de akker van je geest. Dus niet je vlees. Dat kan weer elk moment gebeuren als je straks naar buiten gaat. Welke keuzes je maakt, dan kan je weer op de akker van je vlees zaaien. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen, als je verslaafd bent aan, nou laat ik eens wat noemen, iets waar niemand zich in kan herkennen. Als je super verslaafd bent aan zure bommen, ja, dan hoeft niemand zich aangesproken te voelen, behalve mensen die toevallig in verwachting zijn. En je moet er vanaf, want je krijgt allemaal rare uitslag. Dan moet je niet langs haringkarretjes gaan lopen. Of langs visboeren, want daar hebben ze al die toestanden. Begrijp je het punt? Want dan ga je op de akker van je vlees zaaien. Als je problemen hebt met porno. En mochten er Filistijnen kijken die zeggen, ja, christenen hebben iets tegen seks, dat is niet waar. Onze vader heeft de seks uitgevonden. Het is fantastisch. Dus bedank hem daar maar voor. We hebben niks tegen seks, maar wel binnen de grenzen van God. Waarom zeg ik dat nou? Je moet ingrijpen. Porno, dankjewel. Porno. Als je porno verslaafd bent in militaire dienst, waren de collega's van mij en die vonden het heel gezond om uit een drietonner te hangen. En alles wat vrouw was en wat een rok had, vooral in de zomer, daar begonnen ze te schreeuwen en te loeien. En dat vonden ze gezond. Sorry, het is niet gezond. We begrijpen wel iets natuurlijk, hè mannen. Maar het gedrag is niet gezond. En als jij niet van het scherm kan afblijven, en je gaat iedere keer weer naar die schermen toe, en je kan het niet uitzetten, heb je echt een probleem. En dan kan je roepen dat het gezond is. En dan kan je roepen dat het christelijke, achterlijke, weet ik veel, mensen zijn. Het is niet gezond. Seks is gezond. Daar is niks verkeerds aan. Maar als jij je dagelijks moet voeden met uren voor dat scherm, heb je een probleem. Ben je gebonden, ben je een slaaf van de zonde. Dat maak ik zelf al uit. Natuurlijk maak je het zelf uit. Ik ga het niet moeilijk doen. Iedereen mag het zelf uitmaken, maar ik kom je tegemoet. Als je die fles pas los kunt laten als je zelf toteloos op de grond ligt, of in slaap bent gevallen, heb je een probleem. Ik wil niemand veroordelen, want ik veroordeel geen enkele verslaafd hoor. En ik sta er ook niet boven, maar ik wil wel helpen. En God wil helpen. We willen helpen. Want het is niet normaal, mensen. Helemaal niet als je gezin kapot gaat. Dan is het iets in jou wat sterker is dan je wil. Want je wil toch niet dat je verslagen wordt door iets in jezelf, wat de Bijbel onze zwakheden noemt. Je wil dat toch overwinnen. Dus Paulus spreekt over, saai nou op de akker van je geest. Wees bezig met de dingen van God en natuurlijk mag je genieten. Je mag van alles genieten, maar doe het met wijsheid, doe het met mate. Doe het in de geest. En weet donders goed wat je vlees is. En laat de wereld maar lachen om het begrip zonde. Ha ha ha, die domme christenen. Ha, ha, heb je ze weer met hun zonde? Nee, het wereld is een paradijs. Het woord zonde moeten we afschaffen. Het is helemaal achterhaald. Er is helemaal geen kinderprostitutie. Pedofilie is helemaal geen probleem. Het is een issue. Die 3 of 4 pedofieltjes. Blind zijn we, blind in dit land, blind. En we kunnen ons nog verschuilen achter de façade van de welvaart, want we hebben allemaal welvaart binnen ons bereik, dus we lopen allemaal keurig achter die wortels aan voor onze neuzen. Maar o God geef, als die wortels op zijn, als die in ene verdwijnen en de economie stort in en de spoeling wordt dun, waar alle beschaving blijft. Maar goed, ik moet niet afdwalen. De Bijbel leert heel duidelijk, we zijn geest, ziel en lichaam. Geest, ziel en lichaam. En Jezus zei, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En de geest kan het lichaam verslaan, het vlees bedoel ik. De zondige begeerte. Paulus zei het al, wie kan mij verlossen van dit lichaam des doods? Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. God zei tegen Kain, Kain, de zonde ligt als een blager aan de deur. Petrus zal later opschrijven, Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij gaat rond, hij zoekt. Leeuwen zoeken prooien. Niet die in artes, maar die in het wild leven. En die kijken, wat is zwak? Hé, dat kleine zebraatje, dat heeft last van zijn pootje. Gaat eraan. En zo kijkt hij ook naar onze zwakheden. En hij isoleert ons. Want dan gaat hij naar je toe en dan zegt hij, weet je, je kan er wel naar de samenkomst gaan, maar God weet dit en dit en dit en dit. Dus je bent eigenlijk een gemene, schijnheilige christen. God pikt dit niet van jou. Ga gewoon naar de samenkomst en zeg, God, ik heb een issue, maar ik ga toch naar uw huis. Inclusief issue. En kunt u mij helpen? Want God is er niet op uit om ons kapot te maken. God is er ook niet op uit. Dat is een beeld van de wereld. God met zijn honkbalknuppel. God die kijkt waar hij kan toeslaan. Mensen, dat is niet de God van de Bijbel. Weet je wie de God van de Bijbel is? Dat is Jezus Christus. En die ziet dat wij op weg zijn naar de afgrond. En we zijn op weg naar de afgrond zonder redding. En die staat te zwaaien. Jongens, stop, stop. En die zegt op een gegeven moment, nee, ik ga toch door. En hij zegt, nee, over mijn lijk, zegt Jezus. Over mijn lijk. Ik wil niet dat je verloren gaat. En op Goede Vrijdag sterft hij. En dan geldt op Pasen dat hij een genadeaanbod heeft aan alle mensen. En dan hebben we de woorden nog in onze oren klinken. Over mijn lijk. En als je dan de gore moed hebt om te zeggen, Jezus was een leugenaar en een loser en je stapt over zijn lijk en je loopt door, oké, hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft zijn best gedaan en er is geen excuus. En of dit nou politiek correct is of niet, mijn neus, daar heb ik niks mee te maken. Dit is het evangelie. Dit is het evangelie en niemand zal mij het zwijgen opleggen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dat mag ik zeggen, politiek incorrect of niet. Wie maakt uit van de Filistijnen wat goed of kwaad is? We hebben geen waardemaatstaf. Ze weten niet eens wat goed en kwaad is. Er geldt maar één wet. Als we God aan de kant schuiven. En dat is de wet van de sterkste en de wet van de sluwste en de gemeenste. En we zien het vandaag de dag overal. En we hoeven niet alleen naar Amerika te wijzen en naar Rusland en naar China en noem alle landen op. We kunnen ook in dit land mensen aanwijzen. En soms zien we het zelfs in de spiegel als we goed kijken. Amen? Oké. Een hele hoop mensen hebben een spiegel, heb ik gehoord. En een spiegel van de ziel. Maar om samen te vatten, wij kunnen dat wat zwak is in ons, kunnen we overwinnen. Door in het woord te blijven. Als je mijn woorden hoort, blijft, zegt Jezus, dan zul je de waarheid verstaan. Dat is niet alleen horen, maar je gaat het begrijpen. En dan zal de waarheid je vrijmaken. Want de waarheid is ook een persoon. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Zijn geest, de Heilige Geest, is de geest van de waarheid. Die spreken tot ons geweten en die maken dat we vrijkomen. Ik wil een zoon zijn, want de zoon blijft eeuwig in het huis en dat is het vaderhuis. En ik hoop dat u zegt als u een vrouw bent, ik wil een dochter zijn. Ik wil een dochter zijn, want de dochter blijft eeuwig, maar niet de slaaf. Dus ontdoe je van die slavernij, breek het juk over je leven, breek het in de kracht van de geest. Want Gods geest helpt ons. De Bijbel zegt, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus ze werken samen, mijn geest met de machtige Heilige Geest werken samen. Daarom kan ook de vrucht van de geest mijn zelfbeheersing doen toenemen. Zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Dus als ik zelfbeheersing heb en de Heilige Geest gaat werken, wordt die zelfbeheersing sterker. En dan worden alle snickers verslagen. Allemaal. Ik sla ze met de ban. Mario denkt, oké. Dit heb ik gehoord. En als ik deze maand, nou in juli wordt dat, als ik dan weer een snicker eet, dan wordt er niks gezegd. Maar ik krijg een blik. Ik krijg een blik en die zegt voldoende. Amen. Maar niet echt verwijtend hoor. Maar als ik goed kijk, zie ik een klein beetje een lachje. Was het duidelijk, broers en zusters? Onze zwakheden kunnen maken dat we slaven worden. God wil niet dat we een slaaf zijn. God wil dat we genieten van alles. Duidelijk genoeg, we hebben smaakpapillen. En die heeft hij gegeven omdat we mogen genieten. En natuurlijk mag je snicker eten. Ik zal zeker nog wel eens een keer een snicker eten. Maar die snicker is niet de baas over me. Zelfs jouw Bami-es... Zelfs jouw Bami is niet de baas. Maar af en toe is het wel heel lekker. Het is geen hint, hè? Het is geen hint. Oké. Vader in de hemel, dank u wel voor deze heerlijke warme zondagmiddag. En heren, natuurlijk, we hadden op het strand kunnen zitten. En heren, natuurlijk, we hadden op een terrasje kunnen zitten. Met die veel te dure koffie. En al die herrie om ons heen. En natuurlijk, we hadden in een bos kunnen zijn. Of lekker thuis lui op de bank. Maar heren, dit was vanmiddag de beste plek. Omdat wij u hier de eer hebben gegeven die u toekomt. Want u hebt het bos gemaakt. En u hebt de gewassen gegeven waar wij van kunnen genieten. Alles komt uit uw hand, heren. En zouden wij dan de wereld die u gemaakt hebt met al zijn rijkdom en al zijn genietingen verkiezen boven u de schepping boven de schepper stellen? Nee, heren, het zijn verre van ons. Laat ons altijd eerst u zoeken. En dat terras, dat zien we vanzelf wel. En het strand zal ons ook zien en zal onze voeten voelen. Maar niet op de tijd die we aan u moeten geven. Want u alleen bent waardig om te ontvangen de aanbidding, de lofprijs en de dankzegging. Want u hebt alles gemaakt, Heer. Ook de dingen waarvan we genieten. Ook de zon. Ook het eten in onze koelkast, ook het fruit op de fruitschaal. U hebt alles gemaakt. En dank u wel dat u ons de weg wijst. Hoe wij de machten van slavernij in onszelf kunnen overwinnen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.